Goedemorgen, broers en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk, maar ook thuis via de digitale verbinding. Een speciaal welkom als u als gast aanwezig bent of meekijkt en meeluistert. Vanmorgen zal dominee Gerlof uit Ede in deze dienst voorgaan. En thuis wordt u uitgenodigd om met ons in de kerk de psalmen en liederen weer mee te zingen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 187. Daarvan vers 1, de dag van onze vorst brak aan. Ook vers 3, de vader stelt hem in de troon. En vers 5, o Heer die onze koning zijt. Weerklank 187, vers 1, 3 en 5. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegende dienst toe.
worden we dan stil voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. De God ook die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan deze dienst voort op weg naar de wetslezing van Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook vers 14, doorgrondt en kent mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Op weg naar de wetslezing, Psalm 139, vers 1 en 14. Gemeente, de week begint met zondag. Dat wil de wereld nog wel eens vergeten. Ik denk dan aan maandag, maar de week begint met de zondag. En dan is het goed dat we elke zondag weer de dienst mogen beginnen met die spiegel die de Heere God ons voorhoudt. Hoe hebben wij de afgelopen week geleefd? En daarom is het goed dat we Gods heilige en heilzame wet weer horen. Opdat we tot inkeer mogen komen, vergeving mogen vragen, om weer met een schone lei te kunnen en mogen beginnen. Hoor dan Gods heilzame en heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is zomaar gebruikt. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Want zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult ook geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen in een hoofdsom, toen hem eens gevraagd werd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. Zingen we nu als lied van inkeer Psalm 130 de eerste twee versen. Uit diepte der ellende roep ik met mond en hart en ook, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is lied van inkeer Psalm 130 vers 1 en 2. Gemeente, laat ons bidden. Heere God in de hemel, U die we zelfs mogen aanroepen en belijden als onze Vader, als we geloven in U, Heere Jezus Christus. Vader, zo komen we vanmorgen tot U. Heere, om in de eerste plaats U te danken dat het vandaag weer zondag mocht worden. Die dag die U in de week apart heeft gezet. Dat grote cadeau dat elke week weer mag terugkeren. De dag dat U ons de ruimte geeft en de extra tijd om aan U te denken wie U bent en wat U van ons vraagt. Heere, dat maakt ons tot bevoorrechte mensen, dat we U ook mogen kennen. Maar Heere, het maakt ons ook beschaamd, want vanmorgen heeft ook Uw wet weer mogen klinken en hebt U ons de spiegel voorgehouden. En past het ons ook, Heere, om U te belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heere, daarom bidden we U ook om schuldvergeving. Want we hebben het vanmorgen ook gezongen met elkaar. Met ons hoofd en ook hopelijk ook met ons hart. Want bij U, daar is vergeving altijd geweest. Och Heere, dank U wel dat U ons dat weer schenkt. Dat als wij in nood zijn gekomen, U ons nog wil vergeven. In de naam van de Heere Jezus Christus. En zo, Heere God, mogen we dan weer met een schone lei beginnen. En mogen we ook opnieuw Uw woord vanmorgen weer openslaan. En zo bidden we, Heere, om de verlichting van U met Uw Heilige Geest. Opdat de dode letter tot leven mag worden gewekt. Vader, dat U tot ons hart gaat spreken, dat willen we U bidden. Voor ons hier aanwezig in deze kerk, maar ook voor de mensen die met ons verbonden zijn via de techniek. Spreek tot ons hart, Heere God, door Uw Heilige Geest. Niet dat we dat ook maar enigszins mogen vragen uit eigen verdiensten. Nee, we mogen het U vragen in de naam van de Heere Jezus. En in Zijn naam vragen wij het U ook. Heere, wil ons nog genadig zijn. In Christus Jezus, onze Heere. Amen. Gemeente, zingen we dan ook als lied van verlossing en dankbaarheid ook de versen 3 en 4 van Psalm 130 als we op weg gaan naar de schriftlezing. Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder komt in versen 3 en 4 van Psalm 130. Gemeente, dan openen we Gods heilige woord in het psalmenboek. De psalmen, ze zijn zo mooi. Rijk aan inhoud om eruit te leren en ook heerlijk om ze te zingen. En vanmorgen wil ik dan centraal stellen en met u lezen, en daar willen we ook uit leren, psalm 72. Daar staat boven gebed voor Salomo. Dat is goed samengevat. Voor Salomo. Psalm 72. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken en zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden die om hulp roept, en de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven en men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koor op het land, op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon en de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Ja, zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen. Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen. Ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Gemeente, en daar leggen we dan naast een gedeelte uit Deuteronomium 17. Ik zal in de preek ook uitleggen waarom ik dat doe. We lezen in Deuteronomium 17, de versen 14 tot en met 20. Waar in mijn vertaling boven staat, de koning en zijn plichten. Deuteronomium 17 vanaf vers 14. Wanneer u dan in het land komt dat de Heer uw God u geeft, en u het dat in bezit neemt en daarin woont, en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heer uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. En hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen, omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. En verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, En vanuit die rol die onder het toezicht van de Levitische priester is. En dan moet hij hem zijn en hij... Dat moet bij hem zijn. En hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen, te midden van Israël. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. En natuurlijk, gemeente, opwacht. In opgang naar de verkondiging willen we ook zingen uit die Psalm 72. We willen eerst zingen als voorafgaande aan de preek. Psalm 72, vers 1 en 6. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. En wat er verder volgt in Psalm 72, vers 1 en 7. tekst voor de preek van vanmorgen is deze psalm, psalm 72. En ik wil er met u over nadenken aan, met behulp van drie punten. Ten eerste, wat was de aanleiding van dit gedicht? Het gebed van koning David voor zijn zoon. Ten tweede, de inhoud van dit gedicht. Wat David in het gebed hem toewenst. En ten laatste ook de profetie van dit gedicht. Wat David profeteerde over de Heer Jezus Christus, de Messias, zijn geestelijke zoon. Dus drie punten naar aanleiding van psalm 72. Gemeente des Heren hier in Ochten. De koningspsalm, want zo staat psalm 72 bekend. De koningspsalm. Dat geeft dit gedicht ook haar thema. Maar meer ook niet. Want de vragen komen hier gelijk namelijk op. Want waar gaat het over in dit leerdicht? Gaat het soms over een koning? Of is het bedoeld voor een koning? Of, en dat is ook nog mogelijk, is het soms geschreven door een koning? Wel nu, eigenlijk kunnen we al deze drie vragen wel met ja beantwoorden. Ik zal er in de preek ook aandacht aan besteden. En dat het in dit Bijbelse gedeelte gaat over een koning, dat komt aan de orde in mijn punten 2 en 3. Maar nu eerst punt 1, de aanleiding van dit leerdicht. Geschreven door en aan een koning. Want zo mogen we deze psalm toch wel lezen. In de eerste plaats geschreven en afkomstig van een koning. Want de auteur is namelijk David, de zoon van Isaï. En de onderbouwing hiervan vinden we in het laatste vers wat we gelezen hebben. En als we dan letten op wat er staat, gemeente, dan ontmoeten we David hier op een bijzonder moment. De oude koning David, ziet u hem voor u? Hij is gekomen aan het einde van zijn leven. En dit leerdicht is zijn laatste gebed. En die mededeling, die roept allerlei beelden bij ons op. In ieder geval bij mij. En ik stel me dan zo voor dat hij nog één keer een gedicht, een lied wil schrijven. Want dat muzikale en creatieve talent, dat had hij van de Heere gekregen. Muzikaal? Vraagt u misschien af. Jazeker, muzikaal. Want dat is de betekenis van het woord psalm in het Hebreeuws. Het is een lied bij snarenspel. Denk hier bij mij aan David in de tijden van die andere koning. Zijn voorganger, koning Saul. Hoe hij geteisterd werd door een boze geest, dat de geest des Heren van hem geweken was. En hoe hij toen, hoe bijzonder is de leiding van de Heren hierin, hoe dan toen David aan het hof kwam. En waarom? Nou, omdat David vaardig was met de harp. En zo kwam hij ook later in dienst van Saul, als zijn wapendrager. Maar in de eerste plaats als harpspeler. Ik citeer. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. En voor Saul was dat dan een verademing. Het ging dan beter met hem en de boze geest die week van hem. Wel nu, deze David wilde nu nog één keer een lied dichten. En zo krijgt dit lied ook een hele bijzondere lading. Je zou het ook een soort testament kunnen noemen. Een lied waarin hij nog één keer zou verwoorden wat nu voor hem nou zo belangrijk is in het leven. En voor wie was dan dit testament bedoeld? Nou, in eerste instantie natuurlijk ook voor zijn volksgenoten. Om ze te zingen in de tempel als hij er niet meer zou zijn. Zeker, en die status heeft het ook gekregen later. En weet u, we zingen ze nog samen met Israël. Maar hoe waar dit ook is, voor David krijgt dit lied toch ook een hele bijzondere persoonlijke stempel. Gegeven als de koning aan zijn opvolgers, maar hier toch in de eerste plaats als een vader geschreven aan zijn zoon. Geschreven aan Salomo. En daarmee maak ik met vele andere uitleggers een duidelijke keuze. Want in het Hebreeuws zou je vers 1 ook anders kunnen lezen. Namelijk van Salomo, maar dat lijkt mij hier minder gepast. Nee, voor Salomo. En dat maakt ook dat dit niet een heel persoonlijk geschrift is geworden. En de vorm brengt dit ook met zich mee. Het is opgebouwd en geschreven en het heeft dan een karakter van een gebed. Een gebed van een koning voor een koning, zijn opvolger. Van een vader voor zijn zoon. En nog één keer, zo zag ik dat voor me in mijn studeerkamer, nog één keer gaat heel zijn leven aan zijn oog voorbij. Wat zal hij nou zijn jongen, zijn opvolger, nu nog willen meegeven? Kent u dat gevoel? Als een vader die zijn zoon nog één keer wil bemoedigen. Nog één keer het belangrijkste in zijn leven wil verwoorden. Wat zal hij hem willen meegeven? Nou, denkt hij misschien iets van zijn successen? Nou, dat had gekund, want die waren niet gering. Want het is hem namelijk gelukt de stammen van Israël te verenigen. Israël is nu één volk met één God en één heiligdom in de hoofdstad Jeruzalem. En dat te midden van een groot rijk. Bedoelde hij dat? Nee, gemeente. Niets van dit alles. Ja, hij werd wel hoog geroemd. Maar weet u nog wel hoe hij werd aangekondigd? De profeet Samuel moest dit tegen koning Saul gaan zeggen. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heer heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heer u geboden had. En die man naar Gods hart, dat werd David. Hij, de schaapherder, de jongste zoon van Isaï. Een man naar Gods hart. En dan kun je je afvragen, waarom werd hij nu profetisch gesproken een man naar Gods hart genoemd? Misschien omdat hij zo vroom was? Nee, gemeente, ook dat niet. Dat zou hoogmoed zijn. Vrome hoogmoed. Want die bestaat ook. Het leeft toch niet in ons hart, gemeente? Die gedachte dat de Heer het wel heel erg getroffen heeft met u, met jou of met mij. Denk maar aan het gebed van de Farizeeër. Heere, ik dank u dat ik niet ben als al die andere zondige mensen. Bijvoorbeeld, beter als die tollenaar. Nee, dan zal David zich meer thuis gevoeld hebben met het gebed van die tollenaar. Ach, Heere, wees mij zondaar genadig. Geldt dat ook voor u? Voor jou? Voor mij? Want we leven van genade, gemeente. Niet van eigen verdiensten of vermeende eigen heiligheid. Want dan weet ik het wel. Dan zijn we gauw uitgepraat. Dan nu, dat kenmerkte nu Davids leven ook. Want hij wist van zijn eigen zondigheid. En steeds weer heeft hij die zondigheid ook de Heere beleden. Daar was hij niet te groot voor. Ook niet toen hij koning werd. Het leven van David, wat hebben zijn kinderen hem het leven niet zwaar gemaakt. Ze stonden hem zelfs letterlijk naar het leven. Want ze wilden zelf koning worden, ten koste van hun vader. Denk bijvoorbeeld maar aan Absalom. En in zijn ouderdom, moet je nagaan hè. En zelfs in zijn ouderdom kon er nog maar net een staatsgreep onder leiding van Adonia worden verijdeld. Want anders was Salomo nog geen eens koning geworden. De profeet Nathan herinnerde de koning nog maar net op tijd aan zijn eigen eed, gezworen voor het aangezien des Heren, dat Salomo koning zal worden. En de Heer is hem hierin genadig. Weet hij het nog? Salomo, kind van David en Bathseba, hij wordt de volgende koning. En dat doet hem herinneren aan die geboorte van hem. Het kindje van zijn overspelige relatie was gestorven. En daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. En ze baden hem een zoon die hij de naam Salomo gaf. En de Heer had hem lief en zond een boodschap door de dienst van zijn profeet Nathan. En noemde zijn naam Jedidja. Omwille van de Heere. Jedidja. Weet u wat dat betekent? Door God geliefd. En Salomo, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom. Salomo, Shlomo, de vreedzame. Gemeente, dat zijn namen die wat zeggen, namen die wat uitdrukken. Niet omdat ze goed klinken, omdat ze mooi gevonden worden. Nou, kom dan maar om, vandaag de dag. Nee, omdat ze wat uitdrukken. Maar David deed meer, nog meer. Hij gaf zijn zoon niet alleen mooie namen, hij deed nog iets veel belangrijkers ook. Hij bad voor hem. En dit gedicht, dit lied, is dan ook een gebed, ik zei het u al eerder. Een gebed voor zijn zoon. En dan kijk ik vanmorgen de kerk in. En dan zie ik verschillende ouders en zelfs grootouders zitten. En dan vraag ik u, wat doet u voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen? Want ik geloof u direct hoor, want opvoeden vandaag de dag is ingewikkeld geworden en moeilijk ook. Af en toe als ik die verhalen mag horen op huisbezoek, dan zou je soms zelfs de moed dreigen te verliezen. Maar gelovige ouders doen meer. Ze weten dat de wereld trekt en dat de duivel niet stil zit, dat het eigen vlees sterk is. En daarom, als het goed is, dragen zij hun kinderen dagelijks op in het gebed. Ik las bij de voorbereiding een mooi woord van Matthew Henry, de bekende Bijbeluitlegger. Hij schreef in zijn verklaring bij deze psalm: ouders kunnen aan hun kinderen geen genade geven, maar ze kunnen hen door gebed tot de God der genade brengen. Dat is mooi gezegd van Henry. Want God staat altijd aan de basis van elke goede gelovige opvoeding. Maar wat is nu beter voor uw kind? Dat u voor hem en voor haar een richtingaanwijzer mag zijn naar de Heere. En ja, Henry heeft gelijk. Je kunt de genade niet aan je kind geven. Het geloof ook niet. Maar je kunt wel blijven bidden. Bidden tot de God der genade in een waar geloof. Dat de Heer ook uw kind genadig mag zijn. Want dat mag dan toch de kroon zijn van een gelovige opvoeding. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want al dat andere is niet onbelangrijk. Maar als het goed is, is het wel ondergeschikt aan dat ene. Want de Heere weet ten diepste veel beter wat wij nodig hebben. Zoekt hem eerst. En dat is een grote zegen. Want echt, geloof mij, niet die goede baan of dat grote huis. Niet die hoge status of al dat geld. Nee, dat de Heere in je leven mag komen. Dat u zich mocht bekeren. Dat hij nu de koning werd in uw leven. Dat hij nu op de troon zit, diep in je hart. En niet wij zelf. Bekering. Is dat bij u, bij jou, bij mij al gebeurd? Dat is nodig. Want anders leef je de eeuwige verlorenheid tegemoet. Het is niet leuk om dat te vertellen, maar het is wel mijn roeping. Ik moet u daar ook voor waarschuwen. Maar ook dit. Als u gezegend bent met kinderen, dat ook zij de Heere mogen volgen op al zijn wegen. Want dat is pas een leven dat je gezegend kunt noemen. Nee, niet dat dat vanzelf gaat. Daar komt veel gebed en gebedsstrijd bij kijken. Heere, wil ook mijn kind, wil ook mijn kinderen of kleinkinderen tot uw kinderen maken. En zo zien we David ook bidden. Als een koning voor een koning, maar toch vooral als een vader voor zijn geliefde zoon. Nog één keer richt hij zich tot de Heere. Een gebed voor je dit jaar. Een gebed voor Salomo. En wat begon hij goed, hè? Die Salomo. Want kort nadat hij tot koning was gezalfd, zonderde hij zich af. Om te offeren, zo staat er in de schrift. Om te bidden ook, daar bij Gibeon. En daar verscheen de Heer aan hem in een droom. En hij mocht vragen wat hij wilde. Dat is een verleiding. Hij mocht vragen wat hij wilde. En weet hij wat hij vroeg? Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Hoort hij het? Het volk van God. Niet zijn volk. Hij mocht koning worden bij de gratie Gods. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtig volk van u kunnen recht spreken? En het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. En God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat niet om een rijkdom voor uzelf u heeft gevraagd en niet om de dood van uw vijanden, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er niet voor u geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. En zo wil de Heer dan dit gebed van David gebruiken in zijn grote heilsplan met het volk van Israël. En wat een zegen ook voor het volk, als je zo een koning mag ontvangen. Maar hoe goed een begin van een nieuwe koning ook mogen zijn, het komt wel aan, gemeente, op volharding. En dat is in ons leven niet anders, gemeente. Ik hoor, als het hierover gaat, de apostel Johannes spreken, als hij op Patmos in de toekomst mag kijken. Als hem geopenbaard wordt door de Heere, door de Heilige Geest. Dan zegt hij op een gegeven moment dit. Dan hoort hij de Heere spreken. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem of haar zal ik geven. Overwinnen, daar hoor ik strijd in. Vechten tot het einde, volharden in het geloof. En daarom ook dit gebed van David voor zijn zoon Salomo. En dan, daar ben ik toe aan mijn tweede punt, de inhoud van het gebed. Wat wenst David nou zijn zoon, zijn opvolger nou toe? En hij bidt, we hebben het gelezen. O God, geef de koning uw recht. Je mag ook vertalen met uw wetten. En dat deed me denken aan Mozes, de man Gods. Hij heeft vol van de Heilige Geest voorzien dat Israël in het beloofde land aangekomen eens om een koning zal vragen. Zoals de volkeren rondom haar. Ja, niet dat dit iets is om Israël voor te prijzen. Want de Heere is immers de koning over zijn volk. Hoe halen ze het dan in hun hoofd om een koning te vragen? En dan de motivatie, omdat de andere volkeren dat ook hebben gedaan. God is toch hun koning? Maar de Heer is geduldig, gemeente. En Samuel mocht het ook tegen het volk zeggen. De Heer heeft het volk dit nog toegestaan. Hoe groot is Gods liefde voor zijn volk? Wat is de Heer hem nog genadig geweest? Maar laat deze koning dan wel dit weten. Hij regeert bij de gratie van God. En Mozes verzacht het al in de geest. En dan schrijft hij allerlei voorschriften waar de koning zich aan moet houden. Ik heb het daarnet ook voor u gelezen. En wat bij mij de meeste indruk maakte, was die passage over die wetsrol. Ik zal het u nog een keer lezen. Verder moet het zo zijn, zo schrijft Mozes vol van de Heilige Geest. Verder moet het zo zijn dat als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit de rol die onder de toezicht van de Levitische priesters is. Dat, die wet, moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen. Om de Heere zijn God te leren vrezen en om al de woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen. Door ze te houden, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. En dat gold natuurlijk niet alleen voor de koning, gemeente. U leest toch ook, mag ik hopen, dagelijks uit Gods woord? Ja, toch? Want we houden je anders staande in deze grove, egoïstische wereld, waarin het lijkt of overal rekening gehouden mag worden, behalve met de Heere, behalve met zijn geboden. Nou, zo'n gelovig leven, dat wenst David nou zijn zoon toe. Dat hij steeds Gods wet voor zich houdt. Dat hij het hele zijn doen en laten zal doordrenken. Elke dag daarin lezen. Gods wetten, Gods gerechtigheid. Dat dat ook de basis mag worden voor zijn rechtspreken. Want dat was in die tijd de taak van een koning. Dat hij hiervan vervuld zo recht zal spreken over zijn onderdanen, dat het naar de wetten van God zal zijn. En aan wie moeten we dan denken? Ook dat staat opgestekend in Gods wet. Want hij zal de armen redden en die om hulp roept, en de ellendige wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Ook dat heeft Mozes al mogen openbaren aan het volk. Denk bijvoorbeeld hier in Exodus 22. U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken. Want, Israël, u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. U mag geen weduwe of wees onderdrukken. Wij zouden nu zeggen in de taal van nu, gedenk de zwakken in de samenleving. En nu, dat was nou de taak van de koning bij uitstek. Want hij regeerde niet voor zichzelf, hij regeerde voor zijn volk. Om op haar toe te zien dat deze zwakken in de samenleving niet werden vergeten. Dat is geen aardigheidje. Dat is, om het eens goed in het goed Nederlands te zeggen, de core business van een koning. Want de Heer is rechtvaardig en een koning regeert namens hem. Hij zal het ook moeten zijn. En zo wordt het gebed van David naast een wens ook een aansporing. Opdat de koning het niet zou vergeten. En omdat dit lied ook later in de samenkomsten werd gezongen, krijgt dit gebed nog een veel bredere functie. Zo wordt het een voorbeden van het volk voor de koning. En dat zien we ook, als we de lijn doortrekken, zien we dan ook terug in het Nieuwe Testament. Denk aan Paulus, aan zijn brief aan Timotheus. Ik roep er dan voor alles op, u op, dat smekingen, gebeden en voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Ook in onze tijd, gemeente, mag die voorbeden voor hen die ons besturen niet ontbreken. Want zeg nou zelf, dat hoor ik vaak genoeg op huisbezoek, of bij de bakker of in de winkels. Wat zijn we het vaak niet eens met onze politici? Nou, dat mag waar zijn. Iedereen recht op zijn eigen mening. Maar dan vraag ik u dit. Bidden we ook voor hen? Nou, David gaat ons hiervoor. En later zien we dat ook terug bij Paulus. Het is een taak voor heel Gods volk, waar ze ook mogen zijn. Bid voor hen die ons besturen. En zo bidt David ook voor vrede voor zijn zoon. Hoe kan het ook anders? Voor Salomo zeiden we toch, de vreedzame, opdat hij ook vredestichter mag worden. En veel wat vader David hem toegewenst, heeft hij hem ook toegebeden. En dat mocht in het leven van Salomo ook werkelijkheid worden. Want vrede was er gedurende heel zijn regeringstijd. En door zijn geschonken wijsheid werd hij ook een rechtvaardig heerser. En zijn wijsheid maakte ook diepe indruk. Want zelfs helemaal uit het buitenland kwamen de vorsten naar hem toe om hem raad te vragen. Denk maar aan het bezoek van de koningin uit Sheba. Vers 10. Ja, David werd een gezegende koning. Maar ik zei het u al daarnet. Hoe goed hij ook begon, en hij begon heel goed, hoe hij ook zijn best heeft gedaan, dat is al best. Ook deze koning is gevallen. En zelfs dat heeft Mozes al voorzien in zijn profetie. En hij waarschuwt ook de koning daar nadrukkelijk voor. Zou Salomo dit niet gezien hebben? Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet te veel zilver en goud nemen. Maar ja, hoe groot is de verleiding? En ondanks zijn uitzonderlijke wijsheid, en dat was uitzonderlijk, want we hebben het er nog over, is hij toch gevallen in zonde. Ja, juist in die zonde. Daarom is Deuteronomium 17 de waarschuwing van Mozes, ook een waarschuwing voor ons. Maar daarom ook dat gebed van David. Daarom ook dit oproep voor het volk. Blijf bidden voor je koning. Blijf bidden voor hen die ons besturen. Dat geldt ook voor ons, gemeente. Want nee, ze zijn niet zonderloos. En juist daarom moeten we volharden in voorbeden. Maar nou nog dit, gemeente. Is Psalm 72 dan eigenlijk niet te hoog gegrepen? Salomo begon zo goed. Hij was zo gezegend met wijsheid. En zelfs hij kon het niet houden. Hij kon het niet volhouden. Maar wie kan er dan aan die norm voldoen? En wat maakt het dan Psalm 72? Is dat dan eigenlijk maar niet meer dan vrome ideologie? Zo van, ja, zo hoort het eigenlijk, maar ja, laten we het maar eerlijk zeggen, dat halen we nooit. Nee, gemeente. Psalm 72 mogen we gerust laten staan. En ja, het klopt. Haar inhoud gaat verder en dieper dan het leven van Salomo en zijn regeerperiode. Bij dat schrijven van licht zijn laatste gedicht krijgen deze woorden van David een profetische lading. Dat is mijn laatste punt vanmorgen. Want ook al waren deze woorden in eerste instantie voor Salomo bestemd, de Heilige Geest geeft zijn woorden nog een veel diepere lading. Dit is ten diepste een gebed om de komst van de Messias, de gezalfde des Heren. Hij, die eens ook uit het Davids geslacht geboren zal worden. Ook deze Messias koning zal eens heersen. Oh ja, en over een veel groter gebied dan het gebied waar Salomo mocht overheersen. Eens zal heel de wereld door hem geregeerd worden, van zee tot zee, van de Eufraat tot het einde van de aarde. En alle vorsten zullen hem eerbiedigen. Velen met instemming, anderen onder dwang, maar dienen zullen ze hem. Hij zal leven. En dan niet even, zoals andere aardse koningen, nee, zijn naam zal voor eeuwig blijven. En zo mogen we in deze profetische gebedswoorden van David de Heere Jezus herkennen. Davids grootste zoon. Want eens zal hij op aarde heersen. En zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Dan ga ik toch even terug met u naar het Oude Testament, naar het eerste Bijbelboek van de Bijbel. Genesis, hoofdstuk 12, de roeping van Abraham. Weet u het nog? De Heere nu zei tegen Abraham: ga nu uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar een land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan kun je je afvragen, hoe is nou deze Abraham en zijn voort en zijn nakomelingen nou tot zegen voor heel de wereld? Nou, gemeente, hierin. In de Messias, koning Jezus Christus, zullen deze woorden vervuld worden. Er wordt Psalm 72 een uitleg van Genesis 12. En zo mogen we ook eindigen. De Heere zal met zijn heilsplan tot zijn doel komen. Eens komt de Heere Jezus terug. Hoe? Nou, als de koning der koningen. En hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Overigens, daarom mogen we Israël ook niet in de steek laten. Moeten we ook voor Israël blijven bidden. Want eens zal de Heere Jezus terugkomen naar zijn volk, hè? Zal hij regeren vanuit Jeruzalem. Daarom mogen we ook Jeruzalem nooit laten vallen. En dan vraag ik u. Hij komt terug. Dat is een diep Bijbels gegeven, gemeente. Bent u al voorbereid op zijn wederkomst? Heeft u al leren buigen voor zijn majesteit? Want hij zal zeker komen. Zo zeker als de Bijbel is. Maar deze vraag blijft staan. Hoe komt hij dan terug? Voor u, voor jou en ook voor mij. Als je gezegende en zaligmakende koning, of als je rechter. Nou, laten we dan maar bidden, Heere, tot de gemeente, dat zijn komst ons niet zal verrassen. Dat we geleid door de Heilige Geest van God, dat we gaan meebidden met David. Ja, meezingen. Geloof, zei de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Zingt u dan met mij mee? Amen. Zingen we nu Psalm 72, vers 8 en vers 11. Gemeente, zullen we dan danken en bidden en voorbeden doen? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, onze Vader zelfs in het geloof in de Heere Jezus Christus, Vader, dank u wel voor de actualiteit van uw woord. Maar wat eens gold voor David en zijn opvolgers, Heere, dat geldt ook voor ons nog steeds. En het heeft niets aan actualiteit verloren. Opdat ook wij leren bidden en blijven volhardend bidden voor hen die ons besturen. Want er is geen bestuur, Heere, anders dan bij de gratie van u. Opdat uw gerechtigheid centraal mag staan en uw wijsheid leidend. Want zo zal ook Nederland gediend zijn. Zo zal de samenleving ook bloeien, Heere, als het onder de zon van uw genade en gerechtigheid mag leven. En zo willen we u ook bidden, Heere God, voor hen die ons besturen. Op het lokale niveau, op het regionale niveau, maar ook op het landelijk niveau. Dat er ook een regering gevormd mag worden. Heer, zo willen we ook bidden voor ons koningshuis, met de koning en zijn gezin. Wilt u ook hen zegenen, opdat ze voor ons voor mogen gaan, Heere, in uw recht en in uw gerechtigheid. Maar ze mogen voor ons land, Heere, bidden, maar we mogen ook voor deze gemeente bidden. De gemeente hier rondom deze kerk, in deze plaats, in Ochten. Heere, om u te danken. En dan denken we ook aan dat blijde nieuws. Want afgelopen donderdag 12 augustus werden Marien en Corine Roodbeen-Bos, de trotse en blijde ouders van Janna Flore. En Flore is het zusje van Laure en Suus. Heere, u geeft nog steeds nieuw leven. En dat is niet vanzelfsprekend. Och Heere, wil hen nog zegenen dat ze mogen opgroeien onder de zon van uw genade en vreugde. En weet u de ouders nabij met deze opvoeding. Maar dank u wel dat hij weer nieuw leven heeft geschonken. Vader, zo willen we ook bidden voor de gemeenteleden in nood. Voor hen die het moeilijk hebben. En dan denken we aan Gabri Kroesen uit de Berkenstraat, die onlangs in Ochten is komen wonen. Hoe leeft ze met de gemeente mee? En ziet ze uit naar de vakantie Bijbelweek? Maar ze is opgenomen in het ziekenhuis, Heere God. Ze is geopereerd, maar ze is nog niet opgeknapt. En we willen u bidden, Heere God, dat ook zij leert bidden om verder herstel. Zo bidden we ook voor mevrouw Schaap van der Bijl uit Kesteren, die ook voor een operatie is opgenomen geweest in het ziekenhuis. En ze is ook al snel weer naar huis mogen gaan, Heere, maar wilt u ook voor haar ook de herstel verder zegenen. Zo bidden we ook voor mevrouw van der Vieren van Binsberg uit de Lindenhoflaan, die na een operatie aan haar voet nu is opgenomen voor revalidatie in Beatrix in Kuilenburg. Zo willen we ook bidden, Heere God, voor mevrouw Frederiks Derksen uit de Lindenhoflaan, die aanstaande woensdag aan haar oog wordt geopereerd. Och Heere, dat het zicht mag terugkomen, blijvend mag terugkomen. Wilt u haar zo zegenen. En zo bidden we, Heere God, voor een ieder die het moeilijk heeft in deze gemeente, waar het leven eerder een opgave is dan een gave. Maar Heer, als u uw zon laat opgaan in dit leven, ook in hun leven, dat ze er iets van die warmte van u mogen ervaren. Leer ook hen en leer ook ons bidden, opdat we elkaar mogen bemoedigen. Vader, zo wil ik u danken. En zo wil ik u bidden voor de nieuwe predikant en zijn gezin die in november zal worden bevestigd. Voor de broeders van de kerkraad en hun gezinnen. Ja, Heren, voor een ieder die een taak heeft in deze gemeente. Omdat we ze elkaar mogen aanscherpen en mogen bemoedigen. En ook deze gemeente mogen voorgaan. Opdat de lofzang over uw heilige naam, Heren, niet zal verstommen. Maar dat we elkaar mogen opwekken om u te volgen, Heer Jezus, op al uw wegen. Wilt u zo zegenend in ons midden zijn? Zo bidden we u, Heere, in Jezus' naam. Amen. Heer, gemeente is mij gevraagd om ook u nog te wijzen op de inzameling van de gaven. Voor degenen die hier in de kerk aanwezig zijn. Achterin staan nog twee doosjes, denk ik, waar u uw gaven in mag doen. Maar ook voor de mensen thuis. Ik denk nou niet van, nou ja, ik ben dan niet fysiek in de kerk aanwezig. Ik mag het wel laten varen. De Heer heeft de blijmoedige gever lief. Ook de gemeente heeft geld nodig om dit werk te kunnen voortzetten. We zingen nog één lied in deze dienstgemeente. Psalm 146, vers 2, 3 en 8. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u hoop op mensen bouwen? Als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. Nee, vers 3. Zalig hij of zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook vers 8. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht. Vers 2, 3 en 8 van Psalm 146 als het laatste lied in deze dienst. Gemeente, ga dan zo heen en weet u zich dan gedragen door de zegen van onze God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.